En daarna wordt u voorgelezen uit Nehemia 4.
Maar het geschiedde, als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En hij bespotte de Joden. En sprak in de tegenwoordigheid zijn de broederen van het Heer van Samaria en zeide: wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij uit de stenen, uit de stofhopen levend maken daar ze verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, was bij hen en zeide: al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd en geef hen over tot een roof in het land der gevangenis, en dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. En het geschiedde, als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbeteringen aan de muur van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En ze maakten al tezamen een verbintenis, dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten een wacht tegen hen, dag en nacht, om hun het wegen. Toen zeide Juda: de kracht der dragers is vervallen en het stof is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd: ze zullen het niet weten nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en hen slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde, als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel tienmaal zeiden, uit al de plaatsen door welke gij tot ons wederkeert. Daarom zet ik in de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogte, en ik zet het volk naar hun geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks: vrees niet voor hun aangezicht, denk aan die grote vreselijke heren en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en hun God hun raad had teniet gemaakt, zo keerden wij allen weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijn jongens doemde waren aan het werk en de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pansers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda, die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk en het andere hielden ze in het geweer. En de bouwers die hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden gegord en bouwden, maar die met de bazuin blies was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks: het werk is groot en wijd. En wij zijn op de muur afgezonderd, de een ver van de ander. Ter plaatse waar gij het geluid der bezuin zult horen, daarheen zult gij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen, van het opgaan des dageraads tot het voorkomen der sterren toe. Ook zeide ik te die tijden tot het volk, en iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en desdaags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit, en iegelijk had zijn geweer en water.
Boven de preek staat het thema bouwen en strijden vol goede moed. En de preek heeft 4 punten: bespot, biddend, bouwend, bemoedigd. Dus bespot, biddend, bouwend, bemoedigd. Gemeente van de Heer, jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar Jeruzalem in de tijd van Nehemia. En in gedachten lopen we langs de muur. Nou ja, wat er dan van de muur over is. Want je ziet een stukje van de muur. En dan zie je weer een stukje geen muur. En dan moet je even omlopen, want er is een enorme puinhoop. En dan kom je bij een poort. Nou ja, het is niet echt een poort. Dat was een poort, die is verbrand, die is kapot. Het is best verdrietig om te worden als je naar Jeruzalem kijkt zo. Maar als je nog beter kijkt in Jeruzalem, dan zie je niet alleen de kapotte muren en de halve muren en de puinhopen. Je ziet ook al die mensen. Je ziet allemaal mensen ijverig werken. Je ziet ze sjouwen met stenen. Je ziet iemand met een kruiwagen stenen sjouwen. En je hoort iemand met een hamer de spijkers in het hout slaan. Er wordt ontzettend hard gewerkt in Jeruzalem. Want Nehemia is gekomen, de landvoogd. Hij kwam uit Susan, een van de koninklijke steden van Perzië. En die heeft de mensen aan het werk gezet. En het is een en al bedrijvigheid in Jeruzalem. Prachtig om te zien. Maar nou gebeurt er ook iets anders. Buiten Jeruzalem is Sanballat. Sanballat is een van de vijanden. En die begint te spotten. Even voor de duidelijkheid. Wat die Judese mensen aan het doen zijn, dat is de wil van de Heere God. Hij wil dat ze aan het bouwen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal van een leien dakje gaat en dat het allemaal makkelijk is en dat het nou allemaal best wel gaat. Want daar buiten Jeruzalem is Sanballat en die, en die zit daar met zijn leger en met de vijanden en die spot erop los. Wat doen die zwakke Joden? Kunnen we ze nou hun gang laten gaan? Willen ze het vandaag nog klaarmaken? Zijn ze nou serieus van plan om van die oude verbrande stenen, om daar de muur mee te herstellen? Je hoort de spot in zijn vragen. Spottend. Hij maakt ze belachelijk. Oh ja, en dan komt Tobia. Partner in crime. Ook een vijand. Tobia. Die maakt maar een spottende grap van, ach, al loopt er een vos tegen de muren aan, dan storten die muren alweer in. Die Israëlieten worden niet bespot omdat ze dom zijn. De Israëlieten worden niet bespot omdat ze iets stoms gedaan hebben, een foutje gemaakt. Die bouwende Israëlieten worden bespot omdat ze doen wat de Heere God graag wil. De Heere God heeft het leven van Nehemia geleid. Het is het verlangen van de Heere God dat Jeruzalem herbouwd wordt. En nu doen die Israëlieten keurig wat de Heere God wil, maar ze worden wel bespot. Leven met de Heere God, het wil niet zeggen dat het dan altijd makkelijk is. En spot, belachelijk maken, Dat is pijnlijk. Dat is een dolksteek. Met iemand spotten, dat betekent eigenlijk, ach, ik neem je ook helemaal niet serieus. En je voelt je ook niet serieus genomen. Laat maar gaan. Met die persoon hoef je geen rekening te houden. Neem je toch niet serieus. Maar het doet wel pijn. En wat kan het verdriet doen als je het merkt? Het is een scherp wapen, spot en belachelijk maken. Het doet verdriet. En dat is nou iets wat we toch eigenlijk wel, en ik denk dat de jongens en de meisjes dat ook wel weten, dit komen we in de Bijbel toch wel regelmatig tegen. Die herdersjongen, David, die staat dan tegenover die reusachtige Goliath. En wat zegt hij dan? Ben ik soms een hond? David vertrouwde op zijn God, maar de spot is, ben ik dan een hond? En de rechtvaardige Job, Hij was rechtvaardig. Maar hij is het mikpunt van spot van zijn eigen vrienden. En de profeet Elia, die was kaal, weet je nog? Een kale profeet. En dan komen die kinderen uit Bethel en die zeggen dan: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Of iets vrijer vertaald: kaalkop, zet hem op. Het zijn gelovige mensen. En ze worden bespot, maar nu nog erger. Ook de Heer Jezus werd bespot. Romeinse soldaten bespotten hem. Ze hadden hem gevangen genomen en een doornenkroon op zijn hoofd, een rietstok in zijn hand, een koninklijk gewaad aan zijn lichaam. Is dit nu de koning van de Joden? En aan het kruis hing de Heer Jezus en werd hij bespot door zijn eigen volk. De leiders van zijn eigen volk. Anderen heeft hij verlost. Laat hij dan nu zichzelf verlossen. En dan op de eerste Pinksterdag. De Heilige Geest is gekomen. De Heilige Geest zet letterlijk al die mensen in vuur en vlam. En ze spreken in al die talen. En wat zeggen de mensen? Ze zullen wel dronken zijn. Wel dronken zijn. Gods volk wordt bespot. Gods zoon wordt bespot. En het gebeurt tot op de dag van vandaag. Iemand zei tegen mij, maar dat gebeurt wel veel subtieler in ons land. Dat mensen je meewarig aankijken. Zo van, nou ja, ik ben een beetje een museumstuk. Maar ja, dan hoeven ze je niet serieus te nemen. Er wordt negatief gesproken over het geloof, over de kerk. En dat doet je pijn. Ze zien je aan alsof je dom bent. Negeer je de wetenschap dan? We hebben toch de wetenschap? Hoe kun je nou nog geloven? Mijn oma, die geloofde ook. Maar ja, die wist niet beter. Het komt hard aan als het je collega is. Als het iemand is die je waardeert. Of, en daar moeten we wel genuanceerd over zijn, er zijn nogal wat schandalen in de kerk. Dat klopt. En het is ook terecht dat dat in de krant staat. We mogen schandalen niet onder het tapijt vegen. Maar we zijn als kerk natuurlijk wel meer dan de schandalen. En hoe pijnlijk is het als er aan de kerk gedacht wordt en dan alleen maar die schandalen aan het licht komen. De kerk, kindermisbruikers en ruziezoekers. Hoe pijnlijk en verdrietig. Nog even iets anders. Sanballat en Tobia, wie zijn dat eigenlijk? Nou, die Tobia, laten we daar even op inzoomen. Die Tobia, weet je wat dat betekent? Tobia betekent: de Heere is goed. En die Tobia, die heeft een zoon en die heet Johanan. Dat is ook zo'n mooie naam. De Heere is genadig. En die Tobia, ja, die is dus half Joods, een beetje Joods. Hij weet in ieder geval hoe het zit. Hij weet hoe het gaat. Hij is vertrouwd en bekend met het geloof, met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar juist hij is een spotter. Om het even te vertalen naar onze tijd, het is een kerkverlater. Een kerkverlater die weet hoe het zit. Die zelf in de kerk heeft gezeten, die het evangelie gehoord heeft. Maar juist van zulke mensen komt de spot het hardst aan. Het felst van mensen die precies weten welke snaar ze moeten raken. Dan is het geen onwetendheid, dan is het bewust. Scherp, cynisch, vals, hatelijk. Pijnlijk. En we komen het tegen, kerkverlaters. Ze schrijven boeken, ze geven interviews. Maar we kunnen het verwachten. U kunt het verwachten. Jij kan het verwachten. Als het door de hele Bijbel heen staat, als het zelfs bij de Heer Jezus gebeurde, dan kunt ook u, jij en ik, we kunnen spot verwachten. Wees er maar op voorbereid. En weet je waarom het zo erg is? Als je die spot hebt, als je belachelijk wordt gemaakt, dan kun je zomaar denken, ja maar, straks is het waar. Ik stop er ook mee. Dan kruipt het onder je huid. Dan ontneemt het je de moed. Dan zit het in de weg. Je wordt erin aangetast. Want weet je, uiteindelijk moeten we wel zeggen, op deze wereld is een geestelijke strijd gaande. Een geestelijke strijd tussen de God van Israël, de God van het licht, de duivel en het rijk van de duisternis. En dat is er aan de hand. En als we dat erbij bij zien, dan zien we dat de Heere God niet alleen de stad Jeruzalem bouwt, maar hij bouwt ook zijn kerk en hij bouwt zijn koninkrijk. En de duivel bouwt zijn kapel en die probeert alles weer af te breken wat de Heere God opbouwt. Dat lukt hem niet, maar hij doet zijn best. En spot is daar een belangrijk onderdeel van. En we kunnen het niet voorkomen, maar wees gewaarschuwd. Komen we bij het tweede. Want wat doet Nehemia? Nehemia, en zo kennen we Nehemia. Nehemia is een man van het gebed. En ik stel me zo voor dat Nehemia de spot gehoord heeft. Zijn handen vouwt en zijn ogen sluit. Dat is Nehemia. Nehemia gaat in gevecht. Maar niet met zwaarden en speren, dat komt straks. Nehemia gaat in gevecht door te bidden tot zijn God. Hij gaat de psychologische oorlogsvoering, gaat hij zeker aan, maar door te bidden. Nehemia die weet het. De herbouw van Jeruzalem is niet mijn zaak en het is niet mijn plan. Het is Gods zaak en het is Gods plan en het is zijn roeping dat Jeruzalem herbouwd wordt. En hij bidt. Maar als je dan let op dat gebed, misschien is het je wel opgevallen. Vers 5. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonden niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Bedek hun ongerechtigheid niet. Nehemia, dat is nogal wat je nu zegt. Je brengt de vijanden in gebed. Je draagt ze voor de troon van de Heere God, maar bedek hun zonden niet. Zulke gebeden komen we tegen in de Bijbel. Wraakpsalmen, vloekpsalmen. Waarin de dichters, waarin de bidders, ze bidden om wraak, om vergelding. Heere, grijp toch in. En we zien het hier bij Nehemia. Ja, de Heer Jezus, die zei het. Heb uw vijanden lief, doe goed aan die u haten, zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u belasteren. En aan het kruis bad de Heer Jezus het zelf. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En toch dat gebed van Nehemia, dat lijkt er niet op. Hij bidt wel voor zijn vijanden, maar op een hele andere manier. Maar let goed op. Nehemia bidt niet om persoonlijke wraak voor zijn persoonlijke vijanden. Nehemia bidt wel om wraak, om vergelding, om recht. Want het is niet zomaar wat ze doen. Als die spotters doorgaan met spotten, met het belachelijk maken van het volk, dan ontnemen ze straks nog de moed van de bouwers. Straks stoppen ze met bouwen omdat ze aangetast zijn door de spot. En dan is het niet meer zomaar dat die mensen de vijanden zijn van de bouwers, maar ze zijn daarmee de vijanden van de Heere God zelf geworden. Het zijn Gods vijanden. Aan het eind van de dienst gaan we zingen uit Psalm 139. Zou ik niet haten wie u haten? Gods vijanden. Die haten. Daar willen we niks mee te maken hebben. Daar moeten we ver bij vandaan blijven. Maar wees trouwens wel voorzichtig. Want het is zo makkelijk om het te zeggen. Want Gods vijanden en mijn vijanden, dat is niet hetzelfde. En voor je het weet, zien we het ook verkeerd. Al Gods vijanden zijn wel mijn vijanden, maar al mijn vijanden zijn niet altijd Gods vijanden. Psalm 139 zingt er niet voor niets achteraan. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Dat hebben we wel nodig als we het hebben over die vijanden. De Heidelbergse catechismus die zegt het zo mooi. En zondag 19 gaat het over de wederkomst van de Heere Jezus, de troost van de wederkomst. Wat een vreugde zal dat wezen als hij komt. Wat een troost is dat, dat we dat geloof mogen belijden dat onze heiland terugkomt. En dan zegt de catechismus dat hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Dat zegt de catechismus. Zijn vijanden en dus ook mijn vijanden. Ze zullen vergaan als de Heer Jezus terugkomt. En ons oordeel, daar moeten we maar voorzichtig mee zijn. Maar zijn oordeel, dat is veilig. God zal wel weten wat hij met zijn vijanden aan moet. Als de Heer Jezus komt, dan wordt ook dat gebed van die martelaren uit Openbaring 6 verhoord. Die martelaren die bidden onder het altaar, tot hoe lang nog? Hoe lang nog heilige, waarachtige heerser? Wanneer wreekt u ons bloed? Bij dat gebed mogen wij ook aansluiten. Hoe lang nog? Wanneer nog? Wanneer zal dan? Nou, wanneer als de Heer Jezus terugkomt op de wolken, dan zal hij al zijn en mijn vijanden oordelen. En wat moeten wij nou doen? Nou, als je bespot wordt, als je belachelijk wordt gemaakt, als het je bijna de moed ontneemt, wees dan net als Nehemia. Wees een biddende man en een biddende vrouw. Want zo kennen we Nehemia. Korte gebeden, lange gebeden, gebedjes met de pet op. Dat is zijn wapen in de strijd, het gebed. Laten we biddende mensen zijn. En die vijanden? Ach, voor ons is dat misschien moeilijk voorstelbaar, maar denk eens aan die christenen in China, Noord-Korea, Soedan, Afghanistan. Laten we ook de vijanden maar bij de Heere God brengen. Want hij weet er wel raad mee. Dan komen we bij het derde. Het gebed van Nehemia wordt verhoord. Ze blijven bouwen. Ze blijven metselen, ze blijven timmeren, ze blijven het puin opruimen en ze blijven de stenen naar boven sjouwen om de muren te bouwen. Waarom? Hoe komt het dat ze niet vatbaar zijn voor de spot? Nou, door het gebed van Nehemia. Maar kijk dan eens hoe mooi het er staat in vers 6. Want het hart des volks was om te werken. Wat is er met die mensen aan de hand die in Jeruzalem aan het bouwen zijn? Er is iets met hun hart aan de hand. Hun hart. Het hart van het volk was erop gericht om te werken. Hun hart was gericht op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op de God van het verbond. Op de God van de offers in de tempel. Hun hart was vervuld met liefde voor hun Heer. Ja, de Heere God, ze zien het. Hij is hun God. Hij heeft hun geleid, hij heeft ze teruggebracht in Jeruzalem. Hij leidt hun, hij heeft ze Nehemia gegeven. Hun hart gericht op de Heere God. Daarom willen ze bouwen. Waar is nou ons hart op gericht? Waar is ons hart nou vol van? Kan het nou zo zijn dat de Heere God je gaven en talenten gegeven heeft? Dat je vaardigheden hebt gekregen van de Heere God? Dat je in dingen heel goed bent? En dat je er niet alleen gebruikt voor jezelf, voor je hobby's, voor je carrière? Dat mag ook. Maar dat je hart zo vol is van de Heere God, omdat hij jou zoveel heeft gegeven. Omdat je hart zo vol is van de God die hemel en aarde geschapen heeft. Omdat je hart zo vol is van de Heer Jezus. Omdat je hart zo gevuld is door de Heilige Geest. Dat je daardoor maar al te graag zegt: Heere, u hebt mij gered. Hier ben ik. Neem mijn hart, verander mij. Neem mijn zilver en mijn goud. Neem mijn uren en mijn tijd. Neem mijn hele leven. En begrijp me goed, niet omdat we iets bij de Heere God kunnen verdienen. Niet omdat we zelf de kerk of het koninkrijk kunnen bouwen. Maar vanuit de dankbaarheid. Voor alles wat de Heere God je geeft. Is je hart daar nou vol van? En gaat de stad Jeruzalem je aan het hart, maar gaat ook Gods kerk je aan het hart? En Gods koninkrijk gaat het je aan het hart? Ben je ermee bezig? In gevouwen handen en in wapperende handen. En weet u, ik zal wat dingen noemen en het klinkt zo gewoon en het is ook heel gewoon. En tegelijkertijd is het ook weer niet gewoon. Wie bezorgt het kerkblad? Wie schenkt er koffie in de zaal? Wie onderhoudt de tuin van de kerk? Wie vervangt de lampjes als ze kapot zijn? Wie haalt de vaatwasmachine leeg in de keuken van de kerk? Wie schrijft de notulen van de vergadering? Wie zit er in de commissie waar een vacature is? Wie draagt de zorg voor de zending, voor de zendingsgezinnen, voor de thuisfrontcommissies? Die zijn er ook hier. Wie stuurt er een kaartje naar dat gemeentelid wat al een tijdje niet geweest is? Wie ziet er om naar dat zieke gemeentelid waarvoor gebeden is op zondag? Wie bezoekt die broeder of zuster die wat minder bezoek heeft en misschien alleen is? Wie ziet er om naar die vrouw in de kerk die zoveel verdriet heeft in haar leven? Dat bouwen in Jeruzalem, dat mogen we vertalen naar allerlei kleine en grote dingen. Hier in de kerk, in de Emmanuelkerk en in de Maranatha-gemeente. Ben jij beschikbaar om hier in de kerk, om hier in de gemeente of breder op Urk en buiten Urk in christelijke organisaties en stichtingen zich in te zetten voor Gods kerk en voor Gods koninkrijk? En als er een beroep op je wordt gedaan, dat je dan denkt, nou heb ik zoveel van de Heere God gekregen, dan durf ik toch geen nee te zeggen. Maar ik wil ook even met u dromen van grotere dingen. Mag de Heere God u roepen voor een grotere taak in zijn kerk en zijn koninkrijk. Dat we mannen en vrouwen, gezinnen en echtparen de wereld inzenden voor de zending, voor diaconaal werk. Dat we evangelisten uitzenden de wereld in. Zijn er nog mannen die predikant willen worden omdat het woord bediend moet worden? Omdat het evangelie verkondigd moet worden wereldwijd? Bent u beschikbaar? Waar is uw hart vol van? Of moeten we ons hart misschien ook een beetje opruimen? En misschien wat dingen uit ons hart verwijderen, zodat ons hart des te voller is van de dingen van de Heer. En gelukkig is het ook de Heilige Geest die dat wil geven. En die wil opruimen en wil vervangen voor de dienst aan Hem. En dan kan het ook zijn dat je denkt, ik doe al zoveel. En dan zit ik weer in de auto op weg naar die vergadering. En dan ben ik weer mijn vrije avond kwijt. En dan rijd ik de kinderen weer naar de catechisatie of wat u ook doet. Maar als je daar nou moe van wordt. En als je er soms geen zin meer in hebt. En als je bezig bent voor de Heere God. Bedenk dan. Ik doe het voor Hem. En ik doe het niet voor mezelf. Maar ik doe het voor zijn kerk en ik doe het voor zijn koninkrijk. En ik doe het omdat het zijn wil is en omdat ik daarvoor geroepen ben. Dat je mag motiveren om bezig te zijn, om te bouwen. Om figuurlijk de muren van Jeruzalem te herstellen. En dan komen we bij het vierde. Want als Nehemia's gebed verhoord is en de mensen blijven bouwen, dan zien de vijanden dat ook. En die worden niet blij. Want stukje bij beetje wordt het puin minder en worden de muren hoger. En de vijanden zien het voor hun ogen gebeuren. Wat een verschrikking als straks Jeruzalem herbouwd is. Dat willen ze niet. En eerst was het een beetje spot. En eerst maakten ze de mensen alleen maar belachelijk. Maar als ze dit voor hun ogen zien gebeuren, ze worden woedend. Kwaad. Dat zal niet gebeuren. En uit alle windstreken verzamelen de mensen zich en zetten ze zich op tegen Gods volk. En daarmee tegen God zelf. Sanballat. En de Samaritanen uit het noorden en uit het oosten de Ammonieten, uit het zuiden de Arabieren en uit het westen Asdod, de Filistijnen. In opstand, tegenstand. Hebben wij dat nou ook? Tegenstand? In de kerk, in het koninkrijk van de Heere God, heeft de kerkenraad daar last van? Tegenstand? Iemand zei tegen mij, nou, vervolging is er in Nederland niet, maar er is wel iets als stille vervolging. Heb je het gehoord van de week? Dat nieuwsplatform? Dat een onderzoek deed en zogenaamd onpartijdig had moeten zijn over reformatorische scholen. Nu is het goed hoor om iets te onderzoeken, maar doe het dan wel eerlijk. En dit was oneerlijk. Het was niet evenwichtig en als het niet evenwichtig is, is het ook niet eerlijk. Zo worden onze goede reformatorische scholen door het slijk gehaald. En wat zullen de gevolgen straks zijn? We leven in een vrij land en alles kan en alles mag. En al is het nog zo absurd. In Nederland kan bijna alles. Behalve protesteren, ook nog een eindje erbij vandaan, bij een abortuskliniek. Want als je daar staat in ons vrije land, met je vrije meningsuiting, maar dat mag niet. Dan word je weggejaagd. Dan moet de politiek er eindeloos over praten hoe verkeerd het is als een paar mensen waken bij een abortuskliniek. Stille vervolging. We moeten het niet groter maken dan het is, want het is oneerlijk ten opzichte van de vervolgde kerk. Maar over de kerk gesproken, en dat vind ik ook wel pijnlijk als het over tegenstand gaat. Dat je soms mensen hebt die zich in hun eigen kerk niet prettig voelen. Tegenstand in hun eigen kerk. Omdat je niet met alles meedoet. Niet zozeer van de kerk, maar je doet niet met alles mee met de dingen van de kerkmensen. Soms maak je keuzes. Soms ben je principieel. En de mensen uit je eigen kerk, ze kijken je meewarig aan. Ben jij nou? Ben jij vroom? Wat doe jij principieel? Is dat nou nodig? Je wordt niet meer gevraagd en je valt er buiten. Je probeert als kerkenraad de weg van het woord te gaan. Je krijgt gedoe en boze brieven. De tegenstand van buiten en van binnen. Zoals we ook in Jeruzalem zien. Want die vijanden van alle windstreken, vers 8. En zij maakten alle tezamen een verbintenis, dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Ze hebben geheime plannen. Niemand mag het weten, maar op een dag zullen ze Jeruzalem aanvallen, overvallen en ze zullen er zeven korte metten mee maken. En dan vers 10. Toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen en des stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. De krachten schieten tekort. Zie jij het nog zitten? Nee, ik ook niet. Heb jij er nog kracht voor? Nee. Het is ook zoveel. Het is ook zoveel puin. Dat komt ook nooit af. En de moedeloosheid komt van binnenuit. En buiten Jeruzalem zijn dan ook nog dorpjes. En daar wonen ook Joodse mensen. En die hebben het gehoord van de vijand. Op een dag komen ze en dan... En die Joodse mensen uit die dorpjes die komen naar Jeruzalem en... Kom nou terug. Stop nou met bouwen. Als je stopt met bouwen, dan ben je je leven tenminste zeker. Leg je hamer neer, zet je kruiwagen stil. Stop met bouwen. Zie je het? De aanvallen komen overal vandaan. Van Gods vijanden, maar ook van binnenuit. En nog begrijpelijk ook. Want wie wordt er nooit moe van? Wie heeft nooit een inzinking? Wie denkt nooit, heeft het eigenlijk allemaal wel zin? En Nehemia, die stelt gewoon mannen op. In de wapens. Aan het werk. Zwaarden, speren, bogen. Als het zo gaat, Nehemia die staat zijn mannetje. Verdedigen en erbij staan en doorwerken. Wij geven het niet op. Wat een activisme van Nehemia. Daar zullen ze. Maar gelukkig is dat het niet alleen. Want daar zou je dan toch ook wel weer moe van worden, hè? Als het dan van jezelf af moet hangen. Je zal die soldaat maar zijn. Hangt het dan van jou af of het slaagt? Maar lees dan eens met me mee in vers 14. Vers 14, ik zag erop toe en ik stond op en ik zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd. voor hen, voor de vijand. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. En strijd. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Denk aan de Heere mannen. Denk aan de Heere vrouwen. Denk aan de Heere jongeren, kinderen. Denk aan hem. Denk aan de God die zijn volk verloste uit Egypte. De farao kon weinig beginnen. Denk aan de God die zijn volk bevrijdde onder leiding van Mozes en Aaron. Zelfs de zee kon het volk niet tegenhouden, want de zee spleet in tweeën en het volk ging er doorheen. Denk aan de God van koning David. Hij vocht en hij overwon. Denk aan de God van wie we zagen dat hij tot grote dingen in staat is in de geschiedenis. Denk aan die God. Dan vind je moed. Als je aan de Heere God denkt, als je op hem vertrouwt, dan is er moed om te bouwen aan kerk en koninkrijk. Dan kun je strijden, want je hebt een grote God. Denk aan hem. Ik las iemand die zei, en dat vond ik wel mooi. Er was iemand die zei, maar al te vaak staren wij ons blind op het puin, op de brokken, op wat er misgaat. Is dat niet herkenbaar? Dat je moe wordt van de kerk, dat je moe wordt van de vergaderingen, dat je moe wordt van de tegenstand, dat je moe wordt van alle dominees en kerkenraden en klasses, en dat je denkt, het wordt ook nooit wat. Maar denk aan de Heere. Om nog even wat persoonlijker te maken, want Zwarte Piet toespelen is nooit zo moeilijk. En als je dan aan jezelf denkt. Als je dan eens in je eigen hart kijkt en in je eigen leven. Dan wordt het toch nooit wat. Dan moet je met je handen aan de slag en dan moet je bouwen in die kerk. En dan moet je het goede zoeken voor Gods Koninkrijk, maar... Wat kun je als mens beginnen? Denk aan de Heere. Denk aan de God die in het verleden grote dingen deed. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft vertrouwen voor de strijd. Dan kunnen we bouwen en bidden en strijden. En waarmee moeten we dan strijden? Nou, u kent die wapenrusting uit Efeze. Maar toch even twee dingen. Ik zal niet in herhaling vallen, maar Nehemia, dat is een biddende man. Nehemia bidt en het gebed wordt verhoord. En de Heere God werkt door die gebeden heen. Heeft u een wapen nodig in de strijd? Neem dan een voorbeeld aan Nehemia. Ga in gebed. Ga door je knieën. Vouw je handen, sluit je ogen en breng alles bij de Heere God. Wat je ziet en waar je verdrietig van wordt. En wat tegen je vecht en waar je last van hebt. En als je verliest de strijd tegen de zonde en het kwaad en de duivel. Bidden. Bidden, bidden, bidden. Dat is één wapen en nog een wapen. Wat doet Nehemia? Nehemia die zegt, denk aan de Heere. Hoe kunnen ze aan de Heere denken? Door de woorden van de Heere. Door de geschriften van de Heere. Wat is het zwaard? Het woord is het zwaard. Hoe kunnen we de vijand te lijf? Hoe kunnen we strijden in het geloof? Door het woord, door te leven met het woord, door te volharden bij het woord, door het woord te gebruiken als wapen in de strijd. Strijden. En dan nog een motivatie.
Want Nehemia die motiveert die mannen daar met nog een argument en
dat wil ik u niet onthouden. Want wat staat er aan het slot van vers 14? En strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochteren, uw vrouwen en uw huizen. Waarom zou u zich inzetten voor de kerk? Waarom zou u zich inzetten voor Gods koninkrijk? Vanwege je kinderen, vanwege je kleinkinderen, je neefjes en je nichtjes, je bloedverwanten, je broeders en zusters, door de band van het geloof, voor de toekomst van de kerk. Voor de toekomst van Gods koninkrijk stel je beschikbaar voor stichtingen, voor verenigingen. Vanwege hen. Je gunt hen toch ook een bijbelgetrouwe, christelijke, gereformeerde kerk? Je gunt hen toch ook een plaats waar ze de Heere God kunnen ontmoeten bij een geopende Bijbel? Wees gemotiveerd met het oog op de komende generatie. Goede moed. U mag wel goede moed hebben. Want de Heer Jezus zei: in de wereld zult u verdrukking hebben. Nou, dat zien we, daar hebben we het over gehad. Maar dan zegt hij: heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan hoort u bij de God die de wereld heeft overwonnen. Daarom hoeven we niet ontmoedigd te zijn. Daarom kunnen we hoop hebben. Hoop voor de kerk, hoop voor het koninkrijk en zelfs hoop voor deze wereld. Onze God heeft overwonnen. De dood, de duivel en al het kwaad. En de macht van de zonde is nog wel sterk, maar hij is overwonnen. Heb goede moed. En wat staat er dan in vers 15? Daarna gebeurde het toen onze vijanden hoorden dat hun plannen ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij alle terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Wie op deze God vertrouwt, die mag zien dat God de plannen verijdelt. God gaat door. Hij laat zich niet tegenhouden. Wie bij God hoort, die heeft de toekomst. God verijdelt hun plannen. Daarom mogen wij bouwen. En mogen wij vechten. En moeten we ook waakzaam zijn. Want Nehemia, die zet wel ook een soldaat klaar met een muziekinstrument. De bazuin. Er moeten ook mensen scherp opletten. Komt de vijand eraan? Dan wordt op de bazuin geblazen. Wees waakzaam. En let op en laat u niet overvallen. En dan gaan we naar het slot. Vers 20. Excuus. Ja, wel vers 20. Als nou die bazuin klinkt, hè, dan moeten ze vechten. Dan moeten ze klaarstaan voor de vijand. Maar dan staat er aan het slot van vers 20: onze God zal voor ons strijden. Het is God die strijdt. Hij die overwon op de duivel en de dood en de wereld. Die God die strijdt nog altijd. Daarom is er hoop. Gelukkig hangt het niet van ons strijden en ons bouwen af. Ja, de Heilige Geest schakelt mensen in. Dat is waar. En we worden aan het werk gezet. Uit dankbaarheid. Maar gelukkig. Gelukkig is het de Heere God die strijdt. En dan is de overwinning verzekerd. Dan verliezen we nog wel eens een veldslag. En we vechten ook per ongeluk aan het verkeerde front. Dan zijn we overgelopen. Dat is niet de bedoeling, maar dat doen we omdat we zondig zijn. maar we zullen overwinnen. Wie bij de Heer Jezus hoort, die zal overwinnen. En er komt een dag dat die mensen die nu achter de Heer Jezus aanlopen, die nu horen bij deze overwinnaar, dat ze de overwinning zullen vieren in dat nieuwe Jeruzalem. Daar geen rouw meer en geen tranen. Daar zij rusten van hun werk. In dat nieuwe Jeruzalem. Dus bouw mee. En strijd mee. En zie op God. En vertrouw op de overwinning. Amen.